Goedemorgen. Ik moet even goed kijken, want ik mag maar een uur preken, dus ik moet even de tijd in de gaten. Ik hou altijd van gemeenten waar ze zeggen, je gaat je gang maar doen, net zo lang. Maar als ze het zeggen, nou, 25 minuten, dan moet het wel een beetje afgelopen zijn. Goed om jullie te zien. En we gaan het hebben over Romeinen 3. Wat is mij opgedragen? Anders moet je altijd heel hard bidden. Waar moet ik het nou over hebben, Heer? Wat heeft de hemel nodig? Maar dat is allemaal al voor mij bepaald. Dus we lezen Romeinen 3, vers 1 tot 20. En ik heb gevraagd of dat in de herziene statenvertaling komt. Dat kon. Ik had liever in de Telos-vertaling gehad, maar die hadden ze natuurlijk weer niet digitaal. Dus we doen het ermee. Ik heb het keurig uitgeprint. Romeinen 3, vers 1. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel in allerlei opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. Zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Als u onze ongerechtigheid, de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij belasterd worden, zoals sommigen zeggen dat wij zeggen, laten we het kwade doen opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. We weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal het werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Tot zover lezen we uit Gods woord. Twee opmerkingen vooraf. Normaal zou ik dit een serie bijbellezingen noemen. Ik heb meermalen de Romeinenbrief in mijn leven mogen behandelen. En dat is een groot voorrecht. Maar op zondagochtend houden wij geen bijbellezingen. Maar preken wij. Dus u moet nog niet van mij verwachten dat ik dit gedeelte vers voor vers met u ga uitleggen, zodat u aan het eind zegt, ik snap het helemaal, maar ik heb niks meegekregen voor deze week. Dus ik probeer toch erover te preken, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus als niet elk woord uit dit gedeelte aan de orde komt, zit er niet over in. Het tweede is, zeker omdat het zo'n los gedeelte is uit een groter geheel, en omdat er elke keer hier een andere spreker staat, kan het ook heel gemakkelijk loszand worden. Dus ja, dan probeer ik toch weer even de hele lijn van de Romeinenbrief op te pakken. Stel u nou voor een gemeente zoals deze, maar dan met een groot deel Joden erin en een groot deel niet-Joden. Ik neem aan dat dit bijna allemaal niet-Joden zijn. Zo was het in Rome, in die gemeente. En dat was ook soms best lastig. Moesten die Joden zich nou aanpassen aan de niet-Joden? Of moesten die niet-Joden zich aanpassen aan de Joden? Of moesten ze allemaal maar hun eigen ding doen? En dan schrijft Paulus de Romeinenbrief. Hij is nooit daar geweest, maar hij heeft daarvan gehoord hoe het daar is. Ja, later is hij natuurlijk wel geweest. Schrijft hij deze brief, waarin hij aan de ene kant duidelijk maakt dat de Joden toch wel heel bijzondere voorrechten van God hebben, en aan de andere kant dat ze in veel opzichten precies in hetzelfde schuitje zitten. wat uitgedrukt is in de titel van deze ochtend, dat heb ik niet zelf bedacht, schuldig voor God. Nou, laten we dat proberen uit te werken. In de eerste 8 hoofdstukken van deze brief wordt heel uitvoerig ingegaan op dat wat Joden en niet-Joden gemeenschappelijk hebben. En dat is allebei precies even schuldig, zoals de HSV zegt, doemwaardig. En allemaal afhankelijk van hetzelfde geloof in de Heer Jezus. Allemaal afhankelijk van hetzelfde verzoeningswerk dat Christus heeft volbracht. Maar dan in hoofdstuk 9, 10 en 11 gaat hij verder in op de bijzondere positie die Rome, die de Joden toch wel degelijk hebben. En waarom noem ik dat nou? Omdat het in de eerste verse hier ook aan de orde komt. Wat is er nou voor bijzonders dan om nog een Jood te zijn, als we toch allemaal evenzeer schuldig zijn en allemaal afhankelijk zijn van hetzelfde woord van Christus? Wat is dan nog het nut van het Jood zijn? En dan zegt, haha, pas op. Israël is dan toch maar het volk waardoor wij het woord van God ontvangen hebben. Dat is bijzonder. Daar sta je niet zo vaak bij stil. Want al diegenen die aan de Bijbel hebben meegewerkt, al die schrijvers waren Joden. Lucas was misschien een Jodige nood. Iemand die oorspronkelijk uit heidendom kwam, maar dat is dan de uitzondering. Door Joden geschreven. Weet je, heel veel christenen hebben dat een beetje weggeduwd. Die willen het eigenlijk niet weten. Er is in de laatste tientallen jaren veel onderzoek gedaan naar Jezus de Jood. Wat maakte hem nou zo Joods? Ook in zijn prediking. Oh, mensen willen dat helemaal niet horen. Wat hebben wij ermee te maken? Ik was eens een keer in Polen, in een kerk, met een Poolse christen. En je weet, in Polen zijn ze nogal antisemitisch. Veel mensen. En toen zei ik, het is toch wonderlijk, zei ik tegen mijn Poolse vriend, dat er zoveel antisemitisme is. Terwijl als ik hier rondloop in die kerk, ik zie allemaal Joden. Hij zegt, wat bedoel je? Zegt nou, Jozef, Maria, Jezus, Paulus, Peter. Oh, bedoel je het zo? Ja, zeg, zo bedoel ik het. Er is geen mens die daaraan denkt. Al die mensen die afgebeeld worden in dat antisemitisme van Polen en andere landen, dat zijn allemaal Joodse mensen. De Bijbel die u in uw hand hebt of die u digitaal meeleest, die is door Joden geschreven. Paulus zegt, dat mag je nooit vergeten, daar moet je ook dankbaar voor zijn. Die mensen zijn ook heel trouw erin geweest om die handschriften zo precies mogelijk over te schrijven tot de tijd van de boekdrukkunst. Hebben die geschriften van het Oude Testament allemaal zijn die overgeschreven door Joodse schriftgeleerden. Dat is wel heel bijzonder. Dus dat is wel een heel bijzonder ding. Maar des te pijnlijker is het dat Israël in zoveel opzichten ontrouw is geworden. Als Paulus vandaag geschreven had, zou hetzelfde van de christelijke kerk hebben gezegd. Maar bij Joden was het ook wel heel pijnlijk. Ontrouw door die verschrikkelijke afgoderij waar ze zich eindeloos mee hebben bezig gehouden. Ook met heksen en tovenaars, waar het hiernaast over schijnt te gaan, heb ik gehoord. Maar ook vooral door de verwerping van de Messias. Hoe moet God daarop reageren? Stel je voor dat je een volk uitgekozen hebt dat alle andere volken. Je weet eigenlijk best wat voor vlees je in de kuip hebt. Je weet best dat dat volk niet beter is dan andere volkeren. En toch, er moet iets bijzonders aan zijn. Dat je die de Bijbel toevertrouwt. Jullie mogen het woord van God ontvangen en opschrijven. Wat gebeurt er dan als zo'n volk ontrouw wordt? Hoe moet God daarop reageren? De ene kant kan je zeggen, ja, maar God blijft toch altijd trouw aan wat hij aan Israël beloofd heeft. En dat zie je in hoofdstuk 9 tot 11. Hij gaat inderdaad Israël herstellen. En er komt nog een glorieuze toekomst voor al diegenen die in Israël tenminste tot geloof komen. En dat is wel mooi. Maar ik denk dat die trouw van God hier ook iets anders betekent. God is altijd trouw aan zichzelf. Paulus schrijft dat aan Timotheus, als wij ontrouw zijn, God blijft trouw. Dat betekent niet trouw omdat hij ons toch zo welgezind is. Nee, het betekent trouw aan zichzelf. Trouw aan zijn eigen heiligheid en zijn eigen gerechtigheid. Ook als het Israël betreft. Ja, juist als het Israël betreft. Het doet me denken aan die oude veldwachter, 100 jaar geleden hier in Apeldoorn. Die achter een stel qua jongens aanrende en tenslotte had iedereen te pakken en die gaf hij een pak slaag. En toen zeiden de omstanders, dat is niet eerlijk. Ze zijn allemaal stout geweest en u pakt alleen deze ene. Jawel, zei hij, maar deze ene is mijn zoon. En dat is het hele verschil. Dat zijn zoon erbij was, was veel erger dan dat die anderen erbij waren. Lang geleden heb ik ook een preek in Apeldoorn gehoord over Leviticus 10. Hoe die twee zonen van Aaron die daar gedood worden, Nadab en Abihu, die hadden vreemd vuur gebracht. En die werden door God gedood. Dan denk je, oh jongen, jongen, die mannen hebben dat misschien met de beste bedoelingen gedaan. Moet er nou zo'n straf op komen? En dan staat erachter, hoe dichter je bij God staat, hoe strenger val je ook onder het oordeel van God. Des te groter is je verantwoordelijkheid. Iemand die ver van God, dat klinkt misschien gek, iemand die ver van God afstaat, dus minder streng oordeel. Ja, dat geldt ook voor ons. Als we denken dat we beter zijn dan al die Calvinisten hier in Apeldoorn, of beter zijn dan die katholieken, die al helemaal natuurlijk. Wij zijn toch wel een heel bijzonder soort christenen. Oké, dan zal God jullie ook veel strenger beoordelen. Want als je denkt dat je zo'n hogere positie hebt, heb je ook grotere verantwoordelijkheid. En wat is de consequentie daarvan? Dus wel heel, en dat is hier ook. God is trouw. En dan gaat Paulus uiteenzetten hoe schuldig God dat volk is. Die titel, schuldig voor God, daar heb je natuurlijk automatisch ook jezelf bij betroffen. We weten allemaal dat we als mens van nature schuldig voor God zijn. Maar eigenlijk gaat het hier alleen maar over Israël. Wat Paulus doet is, uit hun eigen wet, maar wet betekent hier het hele Oude Testament, uit het eigen Bijbel van de Joden aantonen dat er heel veel schriftplaatsen zijn die zeggen dat het volk van Israël van nature een zondig volk is. Natuurlijk mogen we dat op onszelf betreffen, dat geldt ook voor ons. Maar Paulus zegt hier datzelfde volk dat zo'n grote voorrechten ontvangen had, dat zo dicht bij God stond, datzelfde volk is door hun eigen Bijbel als volstrekt schuldig afgetekend. En dat betekent dat uiteindelijk, als er toch iets van dat volk terechtkomt, dat is door pure genade. Goede Joden weten dat ook best. Ik denk aan Pinchas Lapide. Hij was een orthodoxe Jood, maar hij was ook professor in het Nieuwe Testament. Dat is een interessante combinatie. Ik heb ooit nog een lezing van hem gehoord in Utrecht, vele jaren geleden. Hij is al lang overleden. En die schrijft in een van zijn kostelijke boeken, die ook in het Nederlands zijn vertaald, het Jodendom is een godsdienst van pure genade. Dat schreef hij als een prikkel naar de christen. Hè. Die zei, oh, Israël is allemaal de wet, wij hebben de genade. Nee, het is allemaal pure genade. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Als Israël verschrikkelijk gezondigd heeft met het gouden kalf, dan wordt Mozes ter verantwoording geroepen. Er komt een oordeel over dat volk, een plaag van hen, dood velen van hen. Maar als dan God met de hand over zijn hart strijkt en Mozes probeert te begrijpen waarom God dat toch dan doet. Waarom dit dan toch nog zo goed is jegens dat volk, terwijl het dat niet verdiend heeft. Dan lees je in Exodus 34 dat God zegt, God zelf zegt dat. Heren, heren, genadig, barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Ook het Jodendom is een godsdienst van pure genade. En elke Jood die een beetje dieper nadenkt, die weet, uiteindelijk ben ook ik, ook hoor ik nog zo bij zo'n bevoorrecht volk, ben ook ik genade, afhankelijk van de genade van een barmhartig God. En dat is goed om te weten. Ik las ooit het verhaal van Frans Rosenzweig, wel echt een Joodse naam, een Duitse geleerde. Hij heeft ook prachtige commentaar geschreven en een vertaling gemaakt van het Oude Testament met Martin Buber. En die Frans Rosenzweig in zijn jaren, jongere jaren, is op een ogenblik in de verleiding gekomen zich tot het christendom te bekeren. Zo heette dat dan. Hè? Christus aan te nemen als Messias, Nieuw Testament te geloven. Daar heeft hij een hele nacht mee geworsteld en in de ochtend wist hij het. Hij ging het niet doen. Want hij zei, Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij zegt, dat geldt voor de heidenen. Want wij Joden zijn al bij de Vader. Kijk, dat is nou precies zoals het niet in elkaar zit. En dat is het verschil tussen behoren tot een uitverkoren volk, terwijl je hart daar toch ver vandaan is. Nou was hij een vroom man. Maar je hoort niet automatisch bij de Heere God omdat je als Jood geboren bent. En als je geboren bent in Berea de Maten, wil dat niet zeggen dat je daardoor automatisch een beetje dichter bij God staat dan andere mensen. Nee, zo zit het niet in elkaar. Dat was een grote vergissing. Een uitverkoren volk is een uitwendige zaak. Je hoort bij een uitverkoren volk met wie God bijzondere wegen gaat op deze aarde. Maar dat verandert niets aan het feit dat elke Jood individueel moet geloven, tot bekering moet komen, zijn zonde moet belijden en moet geloven in de trouw van God en de waarde van het verzoeningswerk van het slachtoffer, het offer. En dat is uiteindelijk de Heer Jezus. Dan ontkomt ook de Jood niet aan. Ook hij moest dat elke dag ervaren. Toen het tabernakel was opgericht, moest daar elke ochtend en elke avond een brandoffer worden gebracht. Dat staat in Exodus 29. En de geur van het brandoffer was een lieflijke reuk, die steeg dan op tot de Heere God. En als hij die lieflijke reuk rook, dan was hij bereid ook de volgende dag weer bij Israël te zijn. Hij was nooit bij Israël omdat dat zo fantastische mensen waren, omdat ze het allemaal zo goed deden. Hij was daar op grond van het offer, dat spreekt van het offer van de Heer Jezus. Op grond van het lieflijke geur van het offer van de Heer Jezus. En als jullie denken dat God hier in het bijzonder in Apeldoorn heel graag aan de heemgaard is, omdat dat toch wel heel bijzondere mensen zijn in Apeldoorn, dat zijn jullie natuurlijk ook wel. Maar als je denkt dat God daarom hier zo graag is, omdat dit betere christenen zijn dan de anderen, dat weet je ook wel, maar het is toch goed dat ik het nog eens even zeg, hè? Dan vergis je je. God is hier omdat hij een genadig en barmhartig God is. Je denkt misschien dat dat iets is uit de tijd toen je tot geloof kwam. Die genade en de barmhartigheid van God. En sindsdien zijn we geliefde kinderen. Ja, dat is zo. Dat is zo. En toch leven wij elke dag uit de genade en de barmhartigheid van God. Kijk, dat gaat natuurlijk de rest van de Romeinenbrief over. Hè. Ik moet bij vers 20 stoppen. Maar dan begint het pas leuk te worden. Dat is voor de prediker van volgende week. Want dan vertelt hij, of je nou Jood bent, je bent totaal schuldig voor God. Maar dat geldt voor de heidenen precies zo. En zij mogen het werk van de Heer Jezus leren kennen en aannemen en behouden worden. Nu, dat mag ik allemaal niet vertellen, want dat staat niet in mijn gedeelte. Maar dat moet je hier natuurlijk wel bij bedenken. Dat komt hier achteraan. Nee, je bent niet. Je bent bevoorrecht in een soort uiterlijke zin als je een Israëliet bent. En dat voel ik ook wel zo eigenlijk. Als ik in Israël ben, ik ben er 9 keer geweest. De 10e keer is door corona in de mist verdwenen. Maar dat is altijd heel bijzonder. Vroeger ze wel eens een keer, vooral bij de klaagmuren, willen ze dat er 10 man bij elkaar komen. Want dan kun je samen, als 10 man, kun je samen een gebedssamenkomst hebben. Dus dan heel vaak kreeg ik de vraag, bent u Joods? In het begin zei ik dan, dat was al heel lang, dat was 30 jaar geleden. Nee, sorry, 40 jaar geleden. In het begin zei ik dan, nee, ik ben christen. Maar dan ben je meteen in een hoekje gestopt. Okay. Nu zeg ik wat anders. Nu zeg ik, nee, ik ben niet Joods, maar ik hou van de God van Israël. Oh, dat klinkt totaal anders. Het klinkt zelfs een beetje, wat zei hij? Hij zei, hij houdt van de God van Israël. Wat is het? Ze komen niet eens zo snel op de gedachte dat ik een christen ben. En één man antwoordde aan mij en die zei, hij is de God van alle mensen. Dat was natuurlijk waar. Ik zei, ja, maar hij houdt ervan om zich de God van Israël te noemen. En toen glimlachte hij. En hij ging weer verder om een echte Jood te vinden, weet je wel. Want daar was hij naar op zoek. God houdt ervan om zich de God van Israël te worden. En daarom is hij net als die veldwachter soms zo kwaad op ze. Zoals je kwaaier bent op je eigen kinderen als ze zich niet gedragen dan op de kinderen van de buren. Die kinderen van de buren weten we niet weten, maar jouw kinderen die hadden beter moeten weten. Ja. Dit is de trouw die God aan zichzelf heeft. Die barmhartigheid van God betekent, die trouw van God betekent dat hij rechtvaardig is. En dat het rechtvaardig oordeel over Israël moet komen. Als ze zich niet gedragen. Die trouw van God betekent dat hij heilig is. En die heiligheid betekent dat God zijn aangezicht moet afwenden van hen. Als ze zich niet gedragen. Dat is pijnlijk. Niemand hoort dat graag. Niemand hoort dat graag. Pas geleden is een vriend van mij overleden met wie ik bijna 30 jaar in een radiopanel van de EO heb gezeten. Jan van der Graaf is pas overleden. En We zaten een keer voor de EO-buis. Nee, voor de microfoon bedoel ik. En toen zei hij, Willem, ben je het mee eens dat je het hele evangelie kunt samenvatten als zonde en genade? Ik zei, nee, ben ik niet mee eens. Dat vond hij natuurlijk een diepe teleurstelling. Ik zei, eerst maar, zonde is helemaal geen blijde boodschap. Evangelie betekent blijde boodschap. Nou, dat is toch geen blijde boodschap om tegen mensen te zeggen, jullie zijn zondaren. De blijde boodschap komt pas daarna. Als je tegen die mensen kunt zeggen, maar dit is niet het laatste woord. De genade van God, die is dat ook voor arme zondaren, omdat ze behouden worden. Maar zelfs dan zou ik niet willen zeggen, dit is het hele evangelie. Het hele evangelie gaat over alles wat daarna komt. Als je eenmaal verlost bent en je mag leren kennen wie Christus is, en je mag weten wat de gemeente is, en je mag weten dat je nou lid bent van het Koninkrijk God. Alle spannende dingen komen pas daarna. Van de week kreeg ik een verhaal van een theoloog in Nederland die ik ook goed ken. En die herhaalde wat Luther gezegd had, de rechtvaardiging van het geloof, dat is de kern van het christendom. Nou, dat past mooi bij de Romeinenbrief, hè, de rechtvaardiging van het geloof. Maar het irriteert mij, want het is helemaal niet waar. De rechtvaardiging van het geloof hoort bij het toelatingsexamen. Hoort bij het begin. Je bent een zondaar, door het geloof word je gerechtvaardigd. En word je een rechtvaardige, een tzaddik, zegt de Hebreeën, zegt de Jood. De hele Romeinenbrief gaat over de vraag, hoe word ik een tzaddik? Maar al het leuke en al het spannende en al het mooie en al het bijzondere komt daarna pas. Ik zou liever zeggen, het Koninkrijk Gods is het centrale thema in de Bijbel. Maar dat komt pas in Romeinen 14 aan het bod, dus daar ben ik helemaal nog niet aan toe. Maar als je met mensen begint, inderdaad. Ik weet niet, misschien bent u vandaag voor het eerst binnengerold. Misschien had u hier bij de buren willen wezen met u hier daar terecht te komen. De eerste boodschap is, u bent een zondaar. Ja, zo onfatsoenlijk ben ik toch niet. Nee, zo onfatsoenlijk bent u niet. Maar u bent toch een zondaar. Want je bent een zondaar niet omdat je dat zelf vindt, maar omdat God dat vindt. Zondaren zijn niet per se mensen die zich zo slecht gedragen. Je hebt buitengewoon beminnelijke en fatsoenlijke zondaren in deze wereld. Maar je bent een zondaar omdat je nog nooit gevraagd hebt naar de wil van God. Omdat je nog nooit interesse hebt getoond in wat God van jou vraagt. En God, hoe God wil dat jij leeft. Je wil de eigen baas zijn over je eigen leven. En ik ga dat helemaal niet allemaal behandelen hoe dat hier tot in detail beschreven wordt van Israël. Dat is een triest verhaal. Maar de boodschap is, als je nog nooit gevraagd hebt naar de wil van God voor je leven, dan kan je nog zo'n brave, fatsoenlijk mens zijn. Je bent een zondaar. Volgens mij hebben jullie dat al gehad, want dat was al in het begin van Romeinen 2, de boodschap. Je hebt slechte zondaren en je hebt fatsoenlijke zondaren. Maar zondaren zijn het allemaal en ze hebben allemaal hetzelfde werk van de Heer Jezus nodig en ze leven allemaal uit dezelfde genade van God. En zo is met ons ook. Daar begint het mee. Dat is niet het eerste begin van het evangelie. Kom nou. Het evangelie komt daarna pas. De goede boodschap is, je kunt van je zonde verlost worden. En als je verlost bent, dan begint het echte pas. Het mooie en het geweldige en het goede. Eigenlijk gaat daar de Romeinenbrief helemaal niet over. Die gaat inderdaad over de basis. Dus als jullie de Romeinenbrief uit hebben, dan hoop ik dat jullie verder gaan met de Efeziusbrief, de Colossensebrief enzovoort. Daar pas komt al het mooie aan de orde, dat als je eenmaal gerechtvaardigd bent, wat je dan allemaal mag ontvangen. God noemt zich graag de God van Israël. Maar geen volk heeft zozeer ook moeten ondervinden wat het is, die toorn van God, als je niet aan zijn verwachtingen beantwoordt. Voor ons, en dat wist Paulus helemaal niet, dat was nog lang geleden, dat dit geschreven is, voor ons komt er ook nog eens bij dat christenen zich maar al te graag hebben laten gebruiken als tuchtroede in de handen van God. Dat verbeelden ze zich tenminste. Van niemand hebben de Joden zoveel te lijden gehad als van de zogenaamde christenen. Dat is verschrikkelijk. Dus één ding dat we samen vaststellen, en dat is wat Paulus hier doet, als je niet gedraagt zoals de wet het zegt, en je hoort de wetten goed te kennen als een Jood, je weet beter dan wie dan ook wat God van je verwacht, en je doet het niet, dan krijg je te maken met de slaande hand van God. Maar wie van ons zou daarbij de beul willen zijn die slaande hand van God toepast op Israël. En dat is wat de christenen zoveel gedaan hebben. Dat is gelukkig aan het veranderen. We leven in bijzondere tijden. Sinds de Holocaust, sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er contacten tussen Joden zoals die vroeger eigenlijk nooit geweest zijn. We verbeelden ons niet meer dat wij degene zijn die Israël zouden moeten tuchtigen. We leven in de tijd dat God bezig is Israël te herstellen. Dat is ook de trouw van God. Dat is ook de trouw van God die zegt, ik houd mij aan mijn belofte. Veel verderop in de Romeinenbrief lees je dat de genade, hoofdstuk 9... De belofte van God, de roeping van God is onberouwelijk. Dat is mooi ouderwets Nederlands. Dat betekent, daar kan God nooit spijt van krijgen. Daar komt hij nooit op terug. Daarom leven wij in bijzondere tijden. Ik ben een beetje voorzichtig om alles te duiden. Er zijn mensen die weten meteen precies wat de betekenis is van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en weet ik het allemaal. Daar moet je maar een beetje voorzichtig mee zijn. Maar we beleven bijzondere tijden dat wij nu banden krijgen met diegenen die, net als wij, de Messias verwachten. Ik had een Joodse vriend, een rabbijn, die zei, Willem, we hebben twee dingen in ieder geval gemeenschappelijk. Wij geloven in de God van de Bijbel en we geloven in de Bijbel. Hij bedoelde dan het Oude Testament, dus ik begon nog niet te zeuren van, mijn Bijbel is een beetje dikker, je moet dan niet meteen. Dus ik zei, dat is mooi. Ik zeg, maar ik weet nog iets. Een derde ding. Hij zei, wat is dat? Ik zeg, we kijken allebei uit naar de Messias die op een dag zal verschijnen met de wolken des hemels. Hij kreeg meteen een beetje wantrouwig. Hij dacht, dan begint hij weer over Jezus. Ik zei, nee, luister goed wat ik zeg. Luister goed wat ik zeg. Jij en ik, we kijken allebei uit naar de Messias van Israël. Die zal verschijnen met de wolken des hemels, zegt Daniel 7, vers 13. En die zal zitten op de troon van zijn vader David. Zoals Gabriel al aan Maria, dat zei ik er allemaal niet bij. Zoals Gabriel al aan Maria heeft beloofd. Maar zo staat het ook al in Jesaja. En die vrede en gerechtigheid zal brengen in Israël en in de hele wereld. En zijn gezicht klaarde op. En hij zei, dat is waar. Jij en ik, wij kijken uit naar dezelfde Messias van Israël. Dat is geweldig. Christenen hebben geleerd veel te veel alleen maar geconcentreerd te zijn op de hemel. Als we sterven, dan gaan we naar de hemel. Dat is een beetje het christelijk. Hè? Als je in de Heer Jezus gelooft, dan krijg je vergeven van zonde, dan ga je straks naar de hemel. De Bijbel spreekt daar nauwelijks over, zeker niet in die termen. Als we sterven, dan zullen we bij Christus zijn, dat is geweldig mooi. Maar alle hoop is gevestigd in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, op de wederkomst van Christus. En op het vaderhuis waar we dan ingevoerd worden. En op de regering van Christus die dan een aanvang neemt, waar wij in betrokken zullen zijn. Wij zullen met hem regeren. En dat is wat ons verbindt met dit volk. Dat aan wie de woorden God zijn toevertrouwd. Aan wie God zoveel genade heeft bewezen. Maar een volk ook dat hij bewaard heeft door alle eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Ondanks al die oordelen en al die verschrikkingen. En zoveel zijn trouw geweest aan de Torah, aan de wet van God. Met het inzicht dat ze hadden. Want wat de Heer Jezus betrof, lag er een deksel op hun aangezicht. En ook daar zijn gelukkig uitzonderingen van. Ik noem één klein voorbeeld en dan hou ik op. Dat was hier in Nederland, een conferentie van Messias beleidende Joden. Ik was daar ook bij, hoewel ik wel Messias beleidend, maar niet Joods ben. En er was een oude dame die zei dat ze meegemaakt had in de Tweede Wereldoorlog. Ze kwam uit Duitsland. Dat ze daar met haar hele familie en met vele Joodse dorpsgenoten opgenomen was. In een synagoge opgesloten zat. En die synagoge werd in brand gestoken. En daarbuiten was een joelende menigte die de naam van Jezus constant in de mond nam. En zei, het oordeel van Jezus kwam over al deze Joden. Dat is de verschrikkelijkheid wat wij hebben, de Joden hebben aangedaan. We hebben de naam van Jezus tot een vloek gemaakt voor de Joden. En toen zei ze dit. In de naam van Jezus is het grootste deel van mijn familie uitgeroeid. In de naam van Yeshua heb ik eeuwig heil gevonden. Messias blijdende Joden noemen de Heer Jezus graag bij zijn Hebreeuwse naam, Yeshua. Dat betekent verlossen, redden. In de naam van Jezus, de naam van de christenen, heb ik alleen maar verschrikkelijke dingen ondervonden. In de naam van Yeshua heb ik eeuwig heil gevonden. Dat was het laatste verhaaltje. En nu komt het allerlaatste verhaaltje. Dat was een groot, dus al meer dan 100 jaar geleden misschien wel. Een groot evangelist in Amerika. Die zijn schoenen liet poetsen. Door een Joodse schoenpoetser in New York. En toen die schoenen klaar waren, gaf hij hem zijn loon. Plus een flinke fooi. En hij zei, ik geef je dit in de naam van Jezus. En de man keek omhoog. Hij zei, ik kom uit Oost-Europa. In de naam van Jezus zijn onze goederen geroofd. Zijn onze vrouwen verkracht. In de naam van Jezus zijn onze rabbijnen gedood. Ik heb nog nooit iets goeds ondervonden in de naam van Jezus. U bent de eerste mens in mijn leven die mij iets goeds geeft. In de naam van Jezus. Jullie moeten je maar gaan verheugen op het vervolg van Romeinen 3 en 4 en 5. Dat was niet mijn deel. Er is hoop. Of je nou een Apeldoornse heiden bent, of je bent een Jood in Israël, of in New York, of waar dan ook. De verschillen zijn enorm tussen Joden en heiden. Maar dit is de grote overeenkomst. Er is heil in de naam van Yeshua, de Messias van Israël. Dank u wel, Heer, dat we deze geweldige boodschap mogen kennen. Dat er af en toe Joden zijn die wie de ogen geopend worden om dit te zien. Zoals David Stern, die pas overleden is. Ver in de 80. Een man die het gezien heeft. Die geweldig veel betekend heeft voor het Messiasbelijdende Jodendom. En die dankbaar was dat er christenen waren die niet alleen maar de Joden vervolgden. Maar die hem en anderen bekend hebben gemaakt met de echte Jezus. De Jezus van de Bijbel. We bidden u samen voor Israël, van aan wie we de Bijbel te danken hebben, menselijk gesproken. We bidden dat nog velen daar de ogen geopend mogen worden voor Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Bescherm dat volk, bescherm dat land. Ze hebben vele vijanden, zelfs vandaag nog. Maar bovenal, Heer, raak hen aan met de kracht van uw Heilige Geest. Verheerlijk uw naam in uw volk Israël. Maar zegen ook ieder van ons. Niemand van ons hoeft zich maar iets te verbeelden dat we door onze afkomst of wat dan ook, door de gemeente waarin we zijn opgegroeid, iets bijzonders zouden zijn. Het maakt onze verantwoordelijkheid alleen maar groter als het al iets bijzonders zou zijn. Want ook wij leven uitsluitend uit genade. Geef dat we het nooit vergeten. En dat we ook bij alle dingen die ons overkomen, ook in een komende week, het nooit zullen vergeten, wij leven uit uw genade. Geprezen zij uw naam daarvoor. Amen.